Gemeente van de Heer Jezus Christus, je kent het wel, van die uitspraken. Eigen schuld, dikke bult. Boontje komt om zijn loontje. Wat je zaait, dat zul je oogsten. Tja, dat komt er nou van. Had je maar niet. Uitdrukkingen die we allemaal wel hebben gebruikt, denk ik. En ze zeggen dat in feite dat iemand verantwoordelijk is voor zijn daden. Als je A doet en B is het gevolg, dan moet je daar niet over klagen. Als je niets doet, dan moet je niet over klagen als dat negatieve gevolgen heeft. Er zit natuurlijk ook een bepaalde logica in. Eigen schuld, ja, dat komt er nou van. Maar tegelijkertijd zit met deze uitspraak is er ook een probleem. Want het klinkt namelijk nogal onbarmhartig. Je staat erbij, je zegt het tegen een van je vrienden, het is goed bedoeld, maar toch. Het kan nogal koel en hard klinken. Tja, dat heb je er nu van. Dat zijn nu de consequenties. En zelf sta je er buiten als een toeschouwer. En hoe waar misschien ook, hoezeer je een van je kinderen hebt gewaarschuwd, hoe vaak je ook had gezegd dat ze dat niet moeten doen, op het moment dat het gebeurt, dan doet je hart zeer. Wat heb je er nou van? Blijf je op een veilige afstand? Nou, als er één ding is dat Nehemia niet doet in dat gebed wat we hebben gelezen, is dat hij met het veroordelende vingertje naar iemand wijst en zegt, nou ja, eigen schuld. Dat heb je nu van. De ellende en de smaad die jullie overkomen, die heb je aan jezelf te danken. Hoewaar misschien ook Nehemia doet dat niet. Dat is opvallend. In het zesde vers zegt hij namelijk, ik beleid de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben, ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Nehemia blijft dus niet op een veilige afstand staan, maar hij sluit zich erbij in. Hij gaat naast zijn medebroeders Israëlieten staan. En dat is eigenlijk best bijzonder, want strikt genomen had hij er zelf geen aandeel aan. In de ellende die Israël was overkomen. Hij woonde met zijn gezin, denk ik, hij woonde al vele jaren in Babel. Maar dat was de consequentie geweest van de ongehoorzaamheid van vorige generaties. Daar had hij zelf in die zin geen persoonlijk aandeel aan. En het was alweer lange tijd geleden, namelijk dat Israël in ballingschap was gevoerd. In het jaar 587 kwam koning Nebukadnezar van Babel en liep Israël onder de voet, verwoestte Jeruzalem en nam een groot deel van de bevolking mee naar ballingschap. En daar in het verre land in Babel, ene generatie, tweede generatie, de derde generatie Joden. En Nehemia is één van hen. En het was niet gemakkelijk geweest, maar daar hadden ze goed als kwaad als het ging een nieuw bestaan opgebouwd. En sommige Joden hadden zelfs aanzienlijke posities in het Babylonische Rijk gekregen. En later, 50 jaar later, komt de Persische koning Cyrus. We hoorden dat met een andere politiek. En een deel van Israël mag teruggaan naar het beloofde land. 80 jaar later, een tweede groep onder leiding van Esra. Het altaar wordt hersteld, de tempel wordt herbouwd. En die terugkeer van die twee groepen had verwachtingen gewekt. Nu zal alles anders worden. Als het altaar weer hersteld is, als de tempeldienst weer gaat functioneren, dan zal er vernieuwing komen. Dan kunnen we al dat oude, dan kunnen we die ballingschap definitief achter ons laten. Dan wordt het leven weer ingericht naar Gods gebouwen, wordt er weer onderwijs gegeven uit de Torah, dan komt er een nieuwe tijd aan. God is trouw geweest, maar nu zullen wij van onze kant ook trouw zijn. Maar dat bleek een illusie. Het is als met een land na de bevrijding. De euforie en de blijdschap op bevrijdingsdag zijn groot. En iedereen gelooft dat er een nieuwe toekomst komt. Maar na verloop van tijd ebt dat gevoel weg en steken oude problemen weer op. In Psalm 78, in vers 14 staat, mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding. Het volk dat eenmaal door uw hand werd opgewekt. Hoe snel vergeet men de bevrijding? Ook dat was voor Israël het geval geweest. Er was een begin gemaakt met de vernieuwing. Maar de oude patronen, de zondige gewoontes waren nog zo sterk. En God had profeten gestuurd, hij had het volk gewaarschuwd. Waarom bouwen jullie aan je eigen huis en niet aan het huis van God en aan de muur van de stad? Wat komt er van het leven vanuit de verzoening terecht? Waar is de trouw die jullie zo aan God hadden beloofd? En het liep allemaal anders. En als Nehemia het bericht van zijn broer en van zijn mede volksgenoten hoort, dan spreekt hij dit gebed uit. En twee dingen wil ik onderstrepen. Hoe reageert Nehemia op het bericht dat hij hoort? In de eerste plaats is dat Nehemia zich één maakt met het volk. Hij weet zich verbonden met de generaties die voor hem zijn geweest. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd, zegt hij. En hier vinden we een Bijbels principe van solidariteit, van collectief denken. Wij vandaag de dag denken heel individualistisch. Nou, dat is niet mijn pakje, Jan, daar ben jij verantwoordelijk voor. Of dat waren zij, maar ik niet. Dat moeten zij maar uitzoeken. Maar weet u, dat zie je nergens in de Bijbel. En ik denk dat iets is wat apostel Paulus in de eerste Korinthebrief op de noemer brengt. Dat collectieve denken, als je het heeft over de gemeente. Als één lid leidt, leiden alle leden. Als iemands leven door een moeilijke weg gaat, als iemand ernstig ziek is, alle mensen daaromheen, die als het goed is, leiden mee, bidden mee, want je weet je met elkaar verbonden. Als één lid eer ontvangt, een lintje of wat anders, dan delen anderen, zegt Paulus, in de vreugde. Je bent met elkaar verbonden, zegt de apostel. En in feite is dat zoals God het heeft bedoeld. Je zit hier vanmorgen in de kerk als een persoon, maar niet als een individu. Je zit naast iemand in de bank. God heeft diegene naast je geplaatst. Je mag onderdeel zijn van een gemeenschap. En als er één lid leidt, als het goed is, ook al ken je die niet zo goed, die ander, dan leid je mee, want je bent van hetzelfde lichaam. En weet u, die verbondenheid, waar die schrift zo sterk benadrukt, die strekt zich dus ook uit tot het verleden. Die verbondenheid ook tot in vroeger tijd, tot wat mis is gegaan in de traditie waar je deel van uitmaakt. Ja, als je met de Heer verbonden bent, dan laat het je niet koud wat met broeders en zusters elders op de wereld gebeurt. Waar vervolging is, het laat je niet koud als je ziet dat de kerk kleiner wordt en dat je vrienden afhaken, kan je zo wel eens een nacht van wakker liggen. Het doet je verdriet als er in de kerk zoveel verdeeldheid is. Ook op ethisch gebied, wat relaties betreft. Dan leid je onder de gaten en de bressen die er geslagen zijn in de muur. Het getuigenis dat verzwakt is. Lig je er wel eens wakker van? Als je hoort van iemand die afhaakt? Ben je verdrietig over? Zo weinig mensen in je omgeving tot geloof komen, dat het lijkt wel alsof het evangelie als waterdruppels afgeschud wordt. Lig je wel eens wakker van als je denkt aan de toekomst van je kinderen, je kleinkinderen? Nehemia verootmoedigt zich. Ootmoed, nederigheid, hij buigt zijn knieën. En in dat gebed zegt hij tegen God: Heere God, het spijt me hoe de dingen zijn gelopen. Onze ontrouw, onze onmacht. Het is ons met elkaar niet gelukt om trouw te zijn en het volk te zijn dat u voor ogen heeft. Het lukt ons niet. Misschien heeft u dat afgelopen week ook wel gebeden. Hoe kan de kerk weer worden zoals ze is bedoeld? Een licht op een kandelaar, een stad op een berg. O Heere God, hoe kunnen we een gemeente zijn naar uw hart? O, help ons toch. En dat is bij onze solidariteit, dat is niet wegkijken. Dat hebben zij fout gedaan. Nee, dat hebben wij fout gedaan. Niet wijzen naar een ander. Maar van Nehemia kunnen we leren dat je juist moet gaan staan op de plek waar de meeste pijn zit. Ook wij, zegt hij, wij hebben gezondigd. En dat het tweede wat Nehemia doet, is dat hij teruggrijpt op het verbond. Het verbond, ik zei net al, hè, eigen schuld, dikke bult, het gaat over een, hè, het boontje komt om zijn loontje, het gaat over een daad en de gevolgen daarvan. Het verbond dat God met zijn volk had gesloten, had namelijk die structuur. Kijkt u maar even mee naar vers 5. Nehemia bidt. En hij zegt in het tweede deel van vers 5, Heere God, u bent de God die het verbond en de goede tierenheid in acht houdt. Maar wat zegt hij er dan achter? Voor wie? Voor hen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Gods zegen is er voor de mensen die gehoorzaam zijn. En zo ook in vers 9. Als u ontrouw bent, dan zal ik u verspreiden, zegt God. Maar als u zich tot mij bekeert, mijn geboden houdt, dan zal ik u bijeenbrengen in het beloofde land. En dat was nou precies de structuur van het verbond dat God met zijn volk had gesloten. Gehoorzaamheid leidde tot zegen. Ongehoorzaamheid leidde tot ballingschap en straf. En je ziet hoe hier Nehemia helemaal gedrenkt is in de structuur van dat verbond. Als wij nu maar trouw zijn, dan zal God ons genadig zijn. Dan zal hij ons herstel geven. Als wij ons nu maar oprecht verootmoedigen, dan komt het goed. Dan zal God ons lot keren. Zal hij een herstel geven. Dan, als, dan. Als wij ons opnieuw tot God keren, zal hij onze zonde vergeven, de lauwheid van ons wegnemen. Als dan. Maar weet u, gemeente, het geheim van Gods genade is niet dat Israël zijn best moet doen, maar dat God zijn best heeft gedaan. God neemt redenen uit zichzelf om zijn volk genadig te zijn. Ondanks alles. Dat is het geheim. God neemt redenen uit zichzelf. Gods genade doorbreekt de structuur van het verbond. Genade, dat is grace and mercy. Grace is dat hij je geeft wat je niet verdient. En mercy, dat hij je niet geeft wat je wel verdient. Gods genade doorbreekt die structuur. Als dan. En weet u, als christelijke gemeente vieren wij vanochtend vandaag het avondmaal. Niet omdat wij het zo goed hebben gedaan, maar omdat God zo goed is. Het brood en de wijn wijzen naar de Heer Jezus die ons lief had, zegt Paulus, toen wij nog zondaren waren. Die naar ons omziet, terwijl wij hem zo vaak vergeten. Want Jezus heeft zich één gemaakt met zijn volk, met ons. Hij is op die plek gaan staan, daar waar het mis was gegaan. En heeft ons bestaan, ons falen, onze lauwheid, onze opstandigheid voor zijn rekening genomen. Daar moeten we aan denken. Het brood dat wij breken, dat is zijn lichaam dat verbroken werd voor ons. De beker, dat is zijn bloed wat vergoten is. Je zou kunnen zeggen, zijn offer doorbreekt de structuur van het verbond. De genade van God gaat er dwars doorheen. Als wij trouw zijn, dan zal. Nee, het is de trouw van God die de basis vormt voor het nieuwe leven. Waarom is God genadig? Heb je dat wel eens afgevraagd? Dus eigenlijk denk ik maar één antwoord mogelijk. Omdat hij trouw is. Omdat hij, zeggen wij vandaag, zo'n onvoorstelbaar goede vader is. En laten we ons daarover verwonderen vanmorgen. Het is de verootmoediging die ons samenbindt. De lege handen. De belijdenis net als Nehemia. Ja, Heere, ik en mijn gezin, ook wij hebben gezondigd. Om dan aan tafel te mogen ontdekken, zijn bloed dat reinigt. doet mij leven en maakt mij vrij. God straalt. Dat is het enige fundament van ons behoud. En laten wij de Heere daarvoor prijzen. En ik wens u en jou een gezegende viering toe. Ontmoeting met Christus aan zijn tafel. Amen.